Goedemorgen. Het is fijn uw aangezicht weer te zien. Ik zeg u alleen maar heel eerlijk dat ik denk dat we een moeilijke morgen tegemoet gaan. Een boodschap van de Heere God kan hard aankomen. En ik ben daar erg mee bezig geweest. Ik denk dat het een onderwerp is wat voor mensen van mijn leeftijd en misschien nog 10 jaar jonger nog wel acceptabel is, maar als je tussen de 15 en de 30 zit, dan wordt het moeilijk. Ik ben op dat onderwerp gekomen, het werd me aangewezen, laat ik het zomaar zeggen, doordat we een gesprek hadden thuis. Een van mijn kinderen, een beetje agressief, zei tegen mij: je moet maar stoppen, al die onzin, er wordt niet geluisterd. En ik zei, ja, er wordt wel geluisterd. En toen zei zij tegen mij: hebt u wel eens meegemaakt dat God een wonder voor u deed? En het is heel gek, toen knikte mijn vrouw en ik tegelijk. En het rare was, we dachten allebei hetzelfde. We dachten aan Den Helder. Ja, vreemd natuurlijk, aan Den Helder denken. Maar wij zijn in 61 getrouwd, oktober 61, en woonden op de Breewaterstraat. En wij zouden dus de eerste kerst samen vieren. Nou, daar keken we naar uit als jong echtpaar. Alleen, we hadden geen zende makken, hè. De gemeente was lief, maar arm. En er was niet zoveel, maar dat was niet erg, want we waren toch geroepen. En dat geloof ik nog altijd. En mijn vrouw zei zo'n dag voor de kerst tegen mij: ik heb het allemaal uitgerekend, we gaan dat eten. We hadden gehoord van rollade en kip en al die toestanden, maar daar hadden we helemaal geen geld voor. Ze zei: ik heb een half pond rundvlees gekocht. Ik zei: voor 2 dagen... Ja, zei ze, voor 2 dagen. En daar waren we toch wel tevreden mee. Maar ik moest die middag nog een bezoek afleggen op de binnenhaven, in een huis waar kamers verhuurd werden. En daar zat een dame die wel eens in de dienst kwam. En ik stapte daar binnen en ze zat daar bij zo'n miserig klein petroleumstelletje met haar jas aan zich te warmen. En het was kaal en naar en triest. En ik zei: moet dat zo? Ja, zei ze, dat moet zo. En toen zei ik: nee, dat moet niet zo. U gaat met mij mee naar huis. En we hebben wel een logeerbed. En dan kunt u slapen. En ze was er meteen aan toe. Ze protesteerde ook helemaal niet. Dus zij achter op de fiets. Vanaf de binnenhaven naar de Breewaterstraat. Dat lukte allemaal. En mijn vrouw keek mij aan met een gezicht alsof ze zeggen wilde: heb jij wel eens een half pond zudderlappen door 3 gedeeld? En ik knikte haar geruststellend toe en zei: ik doe net alsof ik geen vlees eet. Of lust, maar ik ben een vleeseter. Hè? Maar goed, die dame die was intens gelukkig en we hadden 's avonds de kerstdienst in de Hoogstraat. En toen ik terugkwam, we zaten een kopje koffie te drinken, toen ging ineens de bel. En ik liep naar de deur en ik deed open en wie stond daar? Broeder Kraak van de Maranatha-kring. En hij zei niet zoveel. Hij zei: ik wens je prettige feestdagen, gezegende feestdagen. En hij drukte mij 2 diepvrieskippen in de hand. Ik zei: wat moet dat? Dat is voor jullie, zei hij. Ik zeg: waarom? Hij zei: dat moest ik van Jezus doen. Ik ben dat nooit meer vergeten. Ik moest dat van Jezus doen. Daar gaat het eigenlijk over vanmorgen. Want de tekst van vanmorgen is, en daar heb je het moeilijke: laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Als u dat nou niet wilt, dan moet u straks onder het zingen van een lied naar huis gaan. Wilt u het wel, dan moet u zich misschien wel verootmoedigen voor de Heer. Maar dat doen we toch ook graag. We gaan samen bidden. Heer, alles wat vanmorgen gebeurt, werd in de kerkraadskamer al in uw handen gelegd. Deze dienst, de muziek, de kinderen, de geluidsinstallatie, de bandopname, alles. Alles, heel eerbiedig hebben we dat gedaan. En heel ernstig hebben we dat gedaan. En we willen dat samen nu nog benadrukken. En u zeggen, Heer Jezus, het gaat op dit moment alleen om u. Maak uw naam groot, alstublieft. En help ons om zo te luisteren dat uw boodschap in onze harten kan vallen. Tot eer van uw naam. Amen. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. 488, ik wil de muziek uitnodigen om bij mij te komen. Ik vind het altijd zo gezellig als ze hier staan. En dan met mij en met u dat lied te zingen.
Thank you.
verstaan, dames en heren. Dan gaan wij een stukje lezen. En dan gaan we nog een lied zingen, dan wordt het gecollecteerd. Het is even een lang poosje staan, maar jullie zien er zo gezond uit. Ik lees Filippenzen 2, vanaf het eerste vers. Ik zou ter wille van degene op het podium niet het hele hoofdstuk lezen, maar 11 versen. Filippenzen 2, vanaf vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht, toch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. We gaan erover nadenken met elkaar. Heer, u doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. 518 uit opwekking, u krijgt gelegenheid uw offer te brengen. Het zou eigenlijk eenvoudiger geweest zijn als ik vanmorgen met u 1 Korinthe 13 had gelezen. Ten slotte is dat een hoofdstuk wat we allemaal wel bijna uit ons hoofd kennen. En we weten onderhand wel wat de kenmerken van de liefde zijn. Ze praalt niet. Ze is niet opgeblazen, zij rekent het kwade niet toe, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet. Het is alsof Paulus, als hij die Filippenzenbrief schrijft, of hij teruggrijpt naar dat wat hij aan de gemeente te Korinthe heeft geschreven. En toen ik dan ook met aandacht dat tweede hoofdstuk van Filippenzen las, en ik moet u zeggen, Filippenzen is altijd mijn favoriete brief geweest. Toen viel mijn oog ineens op die bijzondere tekst, die ik eigenlijk altijd een beetje ontweken heb. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Paulus heeft, voordat hij die woorden schreef, als apostel in alle grote steden van die dagen gesproken. En er waren allerlei toehoorders. Er waren mensen die er blij van werden. Maar er waren ook zoveel mensen die er boos om werden. En hij heeft dan ook allerlei beproevingen moeten doorstaan. Als u daar meer van wilt weten, dan moet u gewoon op uw gemak 2 Korinthe 6 eens lezen, want daar vertelt hij het een en ander over gevangenschap, over stokslagen, over geesteling, over nachten zonder slaap. Het is te veel om te noemen en je denkt dan bij jezelf, het is onbegrijpelijk. Ik zou het absoluut hebben opgegeven. En nu schrijft hij die Filippenzenbrief. En hij zit weer in de gevangenis. En het moeilijke voor Paulus op dat moment is dat hij vanuit die gevangenis nu moet toekijken hoe anderen het werk voortzetten. Dat is altijd moeilijk. Altijd als je afscheid neemt van een gemeente omdat je er een poosje gewerkt hebt en je komt er later terug, dan denk je, jongen, wat is dat allemaal veranderd? En je vindt lang niet altijd alles even leuk. En Paulus moet toekijken. Je zou je kunnen afvragen, waar haalt Paulus die innerlijke kracht vandaan om zo overeind te blijven midden in dat lijden in de gevangenis? En ik denk, er is maar één antwoord op en dat vindt u in dat eerste hoofdstuk, het 21ste vers. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Maakt Paulus niet uit of Christus groot gemaakt werd in zijn lichaam door zijn leven of door zijn dood. Als de naam van Christus maar werd groot gemaakt. En daar heeft hij alles voor over gehad en daar heeft hij voor geleden. En nu zit hij in de gevangenis en hij hoort en hij ziet hoe alles verandert. In deze brief, die ook wel de brief van de blijdschap genoemd wordt, want het is toch een blijde brief, hè? Verblijdt u ten alle tijden wederom, zal ik zeggen, verblijdt u, vriendelijkheid zal alle mensen bekend, de Heer is nabij, maar daar word je toch vrolijk van. Wel, in deze brief van de blijdschap beluister je het verdriet van Paulus. Want het eigen belang heeft zijn intrede gedaan in de gemeente, het eigen ik. Het is heel bijzonder, die Filippenzers, dat waren hele actieve christenen. Ze bleven niet werkeloos toekijken en ze genoten ook niet van een welverdiende rust. Ze vergaten hun verantwoordelijkheden niet. Hun ijver was gelijk aan die van de ijver van de gelovigen in Rome. Maar er waren moeilijkheden onder de broeders. Ik zeg niet meteen raad, zodat u meteen naar uw raad gaat kijken. Nee, er was oneenigheid onder de broeders. Er kwamen moeilijkheden. En die moeilijkheden kwamen voort uit de arbeid. Hoe mooi dat toch allemaal was. Er was eigenbelang. De eensgezindheid was weg. Het liefdebetoon was bekoeld. Ze konden het evangelie niet meer verkondigen zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Er kwam eerzucht. En zij predikte uit naijver. Niet omdat de liefde van Christus hen drong. Nee, in Filippi werd niet meer gezongen, ik wens te zijn als Jezus. En in Filippi werd ook niet meer gezongen samen in de naam van Jezus. Vandaar dat woord van Paulus, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat betekent eigenlijk, heel simpel, denken en handelen zoals Jezus deed. Zijn mentaliteit aannemen. Moeilijk, hè? Weet u, de eerste mens op aarde was Adam. Ik heb daar bij de voorbereiding echt over na zitten denken, over die Adam, hè? Dan denk ik bij mezelf, man, wat woonde jij mooi. Hè? In dat paradijs, in de Hof van Eden. En ik lees in dat verhaal dat God 6 keer over zijn schouder kijkt en dan ziet dat het goed is. Nou, je mag er wonen, zeg. Ik heb echt wel een gezellig fletje, maar dit is niks vergeleken bij dat wat Adam had, hoor. Die wandelde daar op het paradijs en hij zal geen hondjes uitgelaten hebben, want die liepen vrolijk rond natuurlijk. Maar het regende ook niet als hij naar buiten ging. Nee, het was allemaal volmaakt. En toch ging het mis. Als Adam in die Hof van Eden om zich heen keek, dan kon hij blij en tevreden zijn. Wat was het mooi en wat was het volmaakt. En toen kwam de boze. En wij zeggen, als we dat verhaal lezen, wat zijn dat toch een stommelingen geweest, hè? Die Adam en Eva. Door hen zitten wij nu in de puree. Nou, maar u had hetzelfde gedaan waarschijnlijk. Misschien wel. Had u in dat paradijs willen wonen, die verantwoordelijkheid willen hebben, zorgen voor alles? Het ging mis. Alles was volmaakt. En toen kwam de boze. En toen ontdekte Adam dat er iets was wat hij nog niet had. En God had dat wel. Hij had niet alles wat God had. Hij kende niet het verschil tussen goed en kwaad. Hij had niet de macht die de schepper had. En toen begon dat eigen ik. Adam wilde iets hebben wat hij helemaal niet nodig had. En dat is het geheim van Adams val. Om te bezitten wat God voor zichzelf heeft bewaard. Vanaf dat moment is de mens niet meer tevreden. En de tweede mens op aarde was Jezus. En we vergeten dat wel eens, maar u weet toch wel dat de Heer Jezus aanwezig was bij de schepping. Dat gelooft u toch wel, anders moet u Spreuken 8 lezen hoor. Daar wordt het ook verteld hoe hij aanwezig was toen alle dingen geschapen werden. En als de Heer Jezus dat hoge priesterlijk gebed uitspreekt in Johannes 17, dan heeft hij het over de heerlijkheid die hij had toen hij nog bij de Vader was. En dan ga ik nadenken, dan denk ik, daar staat de Heer Jezus, dat zit de Heer Jezus naast de Heere God. En hij ziet Adam bezig. En hij ziet die begeerde en het toegeven. Hij ziet hoe Adam en Eva dat paradijs moeten verlaten en de gevolgen ervan, de eerste moord, Kaïn die Adam doodsloeg, de ruzies en de oorlogen die vanaf dat moment losbraken onder de mensen. En ik dacht bij mezelf, moet toen precies geweest zijn in de hemel als wat we lezen in het Nieuwe Testament in Matthäus 9, vers 36. Als de Heer Jezus de scharen ziet, dan wordt hij met ontferming bewogen. Daar staat letterlijk, dan is hij er kapot van. De scharen die voortgejaagd en afgemat is als schapen die geen herder hebben. Datzelfde gebeurt in de hemel als hij ziet wat er op aarde in de Hof van Eden in het paradijs gebeurt. Als hij ziet hoe de Heere God engelen bij de ingang moet zetten en Adam en Eva weg gaat sturen. Als hij ziet hoe alles verandert, hoe het donker wordt. En toen heeft hij gezegd tegen de Vader, Vader, ik ga. Om uw wil te doen. En toen heeft hij zichzelf ontledigd. Toen heeft hij afstand gedaan van alles wat hij had. Ergens in het Nieuwe Testament zegt hij tegen een rijke jongeling die graag gelukkig wil worden, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En dan gaat die jongen teleurgesteld heen. Hij gaf alles weg. Hij heeft zichzelf vernederd. Vernederd, we denken daar weer aan in deze week. Hè? Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf vernederd tot aan de dood. De dood aan het kruis. En daarom als Paulus die woorden schrijft, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, dan stelt hij niet zichzelf als voorbeeld, maar de Heer Jezus Christus, hij wil zijn navolger zijn. En daarom kan hij zeggen, wat we kunnen lezen in Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Ja, kan dat nou wel? Gezindheid van Christus, nou ja. Paulus was natuurlijk een bijzondere man en Paulus is toch op een bijzondere wijze geroepen door de Heer. Ja, maar dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het antwoord van Paulus aan ons is, en we lezen dat in 1 Korinthe 3 vers 16, en dat is helemaal geen fijne tekst hoor. Onderstrepen maar niet, want dan onthoudt u hem misschien, of dan valt die tekst u misschien lastig. Er staat in 1 Korinthe 3 vers 16, weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? En dat de geest van God in u woont. Nou, en als de geest van God in je woont, dan weet je ook wat de vruchten van de geest zijn. Hè? Dan zeg je ja bij Galaten 5, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, allemaal vruchten van de geest. Kan een mens dat nou opbrengen? Ik dacht, daar zit je, hè, dat kan een mens niet, maar ik moet me altijd aan de Bijbel houden en dan ga ik maar wat bladeren in die Bijbel. En ik las van Mozes, en u kunt het nalezen in Exodus 32. Mozes wil wel uit het boek van God geschrapt worden, als het volk maar gered wordt. Nou, dan ga je ver of niet. En ik las in Genesis 44 van Juda, u weet wel, een van de zonen van Jacob. Die is daar in Egypte om eten te halen, staat er oog in oog met die onderkoning Jozef, maar hij weet niet dat het zijn broer is. Hij moet Benjamin achterlaten en hij heeft tegen zijn vader gezegd, ik sta er borg voor dat hij weer veilig terugkomt. En Jozef zegt, keihard, je laat die jongen hier en anders krijg je niks. En dan zegt Juda, ach mijn heer, mijn vader heeft zo verschrikkelijk veel verdriet, hè, dat kan ik niet aanzien. En neemt u mij maar, neem mij maar als slaaf. En ik wil ook wel sterven als Benjamin maar naar zijn vader mag. Laat die gezindheid bij u zijn. U hebt vast wel eens gelezen wat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 13. Hieraan zullen allen weten dat ge discipelen van mij zijt, dat gij elkander lief hebt. Ik heb altijd gelezen elkander. U ook? Elkander? Elkander, bij een kruiswoordpuzzel zet je dat ook, hè? Elkander. Je moet het eens door midden spreken, daar staat er elk ander. Hé, hey, dan moet mijn linkerbuurman dus net zo lief hebben als mijn rechterbuurman. Ja, maar die ene mag ik niet en die andere wel. Dat gij elk ander lief hebt, dan is er geen vriendjespolitiek meer. En dan wordt er niemand voorgetrokken. En dan is er geen discriminatie meer. En dat kan toch alleen maar als de geest bezit van je genomen heeft, want doe ik dat? Dan zoek je jezelf niet meer. Dan gaat het om de Heer. We hebben het misschien niet eens zo goed in de gaten, maar ons Bijbelgedeelte is een waarschuwing tegen oppervlakkig christendom en tegen onverschillig christendom. Ik zal dat ding afdoen. Ik hoor het even goed wel, dit is puur aanstellerij hoor. Onverschillig christendom. Dat was merkbaar in Filippi, waar het ging om het eigen belang. En dat is ook zo merkbaar in onze tijd. En ik heb het al eens eerder gezegd hier in Den Helder, een tekst die vreselijk zwaar weegt. En waar ik niet los van kon komen en die me altijd maar weer in moeilijkheden brengt. Echt waar, er komt een strijd in mijn leven, want dan ontdek ik ineens dat ik kanten op wil die de Heer niet opgaat. Efeze 4 vers 20. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat is een tekst die staat als een huis. Daar kun je niks tegen inbrengen, maar hij wordt al zo gemakkelijk over het hoofd gezien, want het betekent toch eigenlijk dat je als christen altijd en altijd en altijd maar weer voor de keus komt te staan. Ik moet elke keer kiezen. Wat lees ik? Hoe formuleer ik mijn woorden naar anderen toe, die mensen die niet geloven? Waar kijk ik naar als er televisie is? Hoe zit ik te zeppen? Waar ben ik elke keer mee bezig? Dan moet je kiezen. Een paar weken geleden had ik een gesprek met een paar jongens, naar aanleiding van een jeugddienst. Ze hadden zo mooi gezongen. En zo'n prachtig getuigenis gegeven. Er stond bij verschillende mensen de tranen in de ogen. Wat geweldig. En toen waren ze thuis. En toen gingen ze een carnavalslied maken. En met dat carnavalslied zijn ze naar Den Bosch gegaan. Om dat te pushen. En daar stonden woorden in die ik hier niet mag bezigen. Maar ook niet zou willen bezigen omdat ik hoop dat ik anders ben. En ze zeiden tegen mij, we hadden succes. Het was geweldig, wat vindt u ervan? En toen heb ik gezegd, wat denken jullie? Wat zou Jezus doen? Als we ons dat nou eens elke dag afvragen bij de dingen die we doen, bij de beslissingen die we nemen. Wat zou Jezus doen? Dan ga je niet als een stijve hark door het leven. Helemaal niet. En dan verandert de vrolijkheid en de blijdschap uit je leven niet. Je denkt alleen, hoe zou Jezus dit aanpakken? En dan zie ik ineens weer die broeder Kraak voor de deur staan. Dit moest ik van Jezus doen. En ik weet dat de mensen in Den Helder in die tijd, als ze hem zagen fietsen, zeiden, daar gaat Jezus. De man die afscheid nam van zijn werk toen hij gepensioneerd werd bij de belasting. Hij was dus een tollenaar. Die afscheid nam met een Bijbel in zijn hand. En het zo nog even aan zijn collega's doorgaf. Omdat hij anders was. Ik denk dat we allemaal wel een favoriet hebben in ons leven. Vroeger heb ik ook wel gevoetbald. Ik heb zelfs tegen HCSC, heet dat niet zo, gevoetbald. Dat waren voor ons oefenpartijtjes. Maar als wij gingen voetballen, op straat natuurlijk, hè, dat kon. Er stonden geen auto's. Dan moest je eerst pootje doen, zo weet u wel. En dan ging het beginnen en dan zei je, ik ben Koen Molijn. En een ander zei, die in doel stond, ik ben Pieters Graafland. Ze namen altijd namen uit Rotterdam, gelukkig. Ik ben die en ik ben die. Allemaal had je je grote voorbeeld. Je wilde een navolger zijn. Als we ons dat nou eens voornemen vandaag, gewoon. Heel eerlijk. Zonder stoer te doen, want niemand van jullie is sterker dan ik. En ik ben niet sterker dan jullie. We zijn samen één in de naam van Jezus. Maar als we nou hem eens als dat grote voorbeeld nemen, want de nood van vandaag, en dat wordt als excuus gebruikt door gelovigen hoor, de nood van vandaag is beslist niet dat mensen het niet willen horen. En de nood van vandaag is beslist niet dat mensen niets met het evangelie te maken willen hebben. Absoluut niet. Zus uzelf er niet mee ons in slaap, want dan verkoopt u uzelf een leugen. De nood van vandaag is dat ze bijna niets meer zien in de gelovigen. En dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus dan denk ik, als ik de Heer Jezus zie, dan zie ik de Heer God. En zo moeten eigenlijk mensen om mij heen in mij iets zien van de Heer Jezus. En daar waar de gezindheid aanwezig is van Christus, daar is het positieve christendom. Niet dat lauwe, niet dat koude, maar dat warme. En wie Christus lief heeft, kan de gemeente van Christus niet links laten liggen. Die slaat de handen in één en die kiest. Ik word er wel eens verdrietig van, hoor, tegenwoordig, als ik zie wat er... Ja, dan zeg je, dan ben je net als Paulus, die veranderingen. Ja, maar er mag toch wel erg veel, hoor, van Gods kinderen in deze tijd. Vindt u niet? Er mag wel erg veel. Er wordt wel erg veel de hand gelicht. Met dat wat God wil. Kom. Neem het u nou eens voor vandaag, heel eerlijk. U en jij, wij, laten we het ons voornemen. Ons afvragen telkens weer, wat zou Jezus doen? Ik weet het, we beleven moeilijke tijden en elke dag veranderen de dingen en wie niet oppast wordt zomaar meegezogen. In Filippi was de voorganger weg en in het Waaldvers merk je dat en het mag geen reden zijn, zegt Paulus, om te verslappen. We hebben een boodschap en we hebben de verlossing. En we wachten zijn verschijning en we weten dat hij komt. En als hij komt, dan gegarandeerd, dan gaat elke knie zich buigen voor de Heer Jezus Christus. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus was. Het heeft zo moeten zijn, hoor. Ik ben geen ster op de computer, maar ik tikte bij Google, heet dat, hè? Dat woord gezindheid in. U vult het niet geloof, maar probeer het maar thuis. Dan ontdekt u dat ik de waarheid spreek. Ik las. Laat die gezindheid bij u wezen die ook in Christus Jezus was. Die zich niet schaamde mens te wezen. Maar kind aan huis op aarde was. Hij heeft de hemel opgegeven. De mensenzoon die was voorzegd om als slaaf ons voor te leven. Een heer die knielde voor een knecht. Hij droeg gehoorzaam en geduldig de last der zonde, zwaar en groot. Hoog aan het kruis heeft hij onschuldig zichzelf vernederd tot de dood. En God heeft hem daarom ook uitermate verhoogd, hem met een nieuwe naam gekroond, niemand ongemoeid kan laten, die boven alle namen troont, opdat zich elke knie zou buigen, in naam van Jezus God ter eer en alle tongen zouden juichen, gelooft zij Christus onze Heer. Daar gaat het naartoe. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Amen. Zullen wij danken? Het is heel moeilijk, Heer. Het is heel moeilijk, want u was zo anders dan wij. En zo liefdevol. En toch, dan denk ik weer aan die bejaarde broeder die op de stoep stond bij ons en zei, dit moest ik doen van Jezus. En als we zo luisteren naar uw stem, zo afgestemd zijn op u, dan ontdekken we wat u van ons vraagt. Dat kan niet anders. En dan is de weg die we gaan niet altijd even gemakkelijk. Maar we denken aan het einddoel van het geloof. De zaligheid bij u. Dank u voor deze morgen. Dank u dat u hier in de gemeente aanwezig bent, in ouderen, in jongeren, in kinderen. En dat u machtig werken wilt, ook nog hier in Den Helder. Er kan nog zoveel gebeuren. Och Heer, geef toch alstublieft, help ons erin dat we op u gaan lijken en anders zijn. En zegent u de mensen die in de raad zitten, opdat ze de juiste beslissingen nemen. En strekt u alstublieft zegenend uw handen uit naar de zieken die genoemd werden. Geef hen nieuwe kracht. En als u plannen hebt om enkele van hen bij u thuis te halen misschien, geef hen dan een ruime ingang in uw koninkrijk. Zorgt u voor uw kinderen, Heer, over heel de wereld. Heel bijzonder over die kinderen van u die op de bres staan. En die hun leven in de waagschaal stellen, omdat ze van u getuigen. Ach Heer, en u ziet de wereld nood, blijft u ons alstublieft dicht nabij. Zegen uw volk, dat steeds meer aandacht op zich gericht weet. En kom, Heer Jezus, komt u alstublieft spoedig. We danken u dat we uw kinderen zijn. Dat u in ons hart gekomen bent. Dat we kunnen leven, feestelijk kunnen leven aan uw hand. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Ik ken het niet, maar er is mij verzekerd dat u het wel kent. 705 uit opwekking. Aan de maaltijd wordt het stil als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. 705 uit opwekking.
Amen.
Als je daar nog een beetje aan blijft denken, aan die ene regel, zo heb ik ook jou lief gehad. Dan zie je er meteen niet meer tegenop om naar buiten te gaan, en maandag niet om naar je werk of naar school te gaan, want dan weet je er bij alles wat er gebeurt. De levende Heer is altijd bij mij. Ik ga dus blij naar huis en draag met u mee zijn zegen, de genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is blijvend met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.